en welkom op de podcast van Snuggles and Dreams. Mijn naam is Nathalie Schietekatte en als kinderslaapcoach is het mijn missie om ouders te helpen aan meer oplaad- en genotsmomenten met hun gezin. In deze podcast mag je tips verwachten van zowel mezelf als ook van andere experten over de onderwerpen slapen, voeding en opvoeding. En dit zowel voor baby's, peuters als kleuters. Alvast heel veel luisterplezier! Hey, en welkom tot alweer een nieuwe aflevering van de Snuggles and Dreams podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Florence. Florence is een van onze kinderslaapcoaches en ik ga het vandaag met haar hebben over slaaptraining, meer bepaald, mag dat wel? We merken dat we toch steeds vaker de vraag krijgen van ouders van mag ik mijn kindje gezonde slaapgewoontes aanleren? Is dat oké in verband met de hechting? Want ja, uiteraard willen ouders daarin niets verkeerd doen en dat begrijpen we. En vandaar is het een idee ontstaan om deze podcastaflevering te maken. En ja, het is een stevige aflevering geworden waarvan ik toch hoop dat je enkele inzichten zal kunnen halen. En waaruit je vooral de kracht zal kunnen vinden om zelf een geïnformeerde beslissing te maken rond wat je wel of niet wenst te doen rond het hele gebeuren van slaaptraining. Ik hoop dus vooral dat je het heel interessant zult vinden en ik wens je alvast veel luisterplezier. Hey Florence, welkom terug bij... dat is nogal eens een nieuws podcast. Het is niet de eerste keer. Het is nog niet jouw vuurdoop, hè?
Nee, maar wel toch nog steeds heel spannend.
Ja, want vandaag willen we het graag hebben over, over slaaptraining en de rol die wij daarin spelen bij al die gezinnen. Mm-hmm. In eerste instantie, kan je misschien nog eens uitleggen voor de nieuwe luisteraars misschien wie dat jij juist bent en ja, waarom ik jou natuurlijk vandaag gevraagd heb?
Ja. Dus ik ben Florence, ik ben slaapcoach bij Snuggles and Dreams, ondertussen bijna al 2 jaar. Daarnaast ben ik ook mama van 2 meisjes van 2 en 4 jaar en ben ik ook verantwoordelijke in een kinderdagverblijf. Ik heb dus heel veel ervaring, zowel met het coachen van gezinnen op weg naar meer slaap, als in de kinderopvang gewoon met de ouders en het reilen en zeilen daar.
Ja, yes, je komt eigenlijk dagelijks met veel kindjes in contact, ja, hè, die al dan niet goed slapen. Heb je soms op de crash van die droomslapertjes waar we soms over horen, van die kindjes die daar zo 3 uur dutjes doen, 's middags en dergelijke?
Ja, die bestaan wel, die unicorn babies. Die zijn echt, ja. Maar wel in de minderheid natuurlijk.
Ja. En ja, je zei het inderdaad al, je werd al bijna 2 jaar was nog als een gym. Je hebt eigenlijk ondertussen al 100 ouders mogen helpen. Mm-hmm. Hoe voel je je eigenlijk daarbij? Hoe kijk je eigenlijk tegenover die job aan?
Mijn job als slaapcoach. Ja. Het fijnste vind ik gewoon dat er niet 1 vaste aanpak voor iedereen is. Dat we eigenlijk tijdens die consulten echt gaan kijken van met welke ouders zijn we hier bezig, met welk kindje, waar willen zij graag naartoe werken, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Je hebt het ideaalbeeld en misschien wil iedereen wel een unicorn baby, maar sommige ouders zijn gewoon al blij met kleine stapjes, is dat we daar even gaan kijken van wat kan die ouders helpen, waar willen zij naartoe, en dan gaan kijken naar de aanpakken, want er zijn natuurlijk veel methodes die we kunnen gebruiken om ons kindje beter te leren slapen. Maar het belangrijkste is dat je als ouder daar goed bij voelt en dat past bij je ouderschapstijl. Dus dan gaan we even kijken van, hadden die ouders zelf al in gedachten hoe ze het willen aanpakken of hoe ze het helemaal niet willen aanpakken? En zo kunnen we dan samen tot een plan komen, hè? Dus dat vind ik eigenlijk het fijnste.
En je zegt net dat er soms ouders zijn die een plan hebben over hoe dat ze het helemaal niet willen aanpakken. Ik denk dat we daar wel een heel specifiek voorbeeldje rond kunnen geven. Meestal gaat het dan over, ik wil niet dat mijn kind huilt. Klopt?
Ja. Daar gaat het dus eigenlijk heel vaak over. Dat ze zeggen van, ik wil graag beter slapen. Ik ben zelf eigenlijk super moe en ik wil mijn kind leren om zelfstandig in slaap te vallen of om grotere blokjes te slapen, maar ik wil zeker niet dat mijn kindje huilt.
Ja. En we hadden het erover daarnet, dat jij toch ook al hebt gemerkt de laatste maanden, dat er toch wel wat meer vraag is daarvan. Nee? Van de ouders die daar een beetje in hebben ingelezen of iets hebben gehoord via. En dat ze toch wel meer schrik hebben, of daar toch wel vaker die vraag stellen aan jou dan in het begin, hè?
Ja, ja. Ze voelen zich redelijk onzeker, omdat ze... Vaak hebben ze het zelf ook wel al eens geprobeerd van... Oké, ja, we gaan die gewoon zelfstandig in slaap leren vallen, of we wiegen die nu altijd in slaap, maar we zullen die gewoon in bed leggen, in de hoop dat dat kindje dan gewoon wonderbaarlijk gaat slapen. Maar natuurlijk, ja, stoten ze dan op een soort van weerstand, hè, en verandering, en heeft hun kindje gehuild. En dan komen ze natuurlijk bij ons terecht, omdat ze zeggen van, ja, ik wil daar wel iets aan doen, maar ik wil niet dat mijn kind huilt. En natuurlijk, ja, dokter Google doet daar ook geen goed aan, want als je dingen begint op te zoeken, en ja, als je niet slaapt, dan heb je natuurlijk heel veel tijd om dingen op te zoeken tijdens de nacht. Dan kom je natuurlijk, ja, heel veel theorieën tegen of filosofieën tegen, waarbij dat je je gevoel, ja, ofwel kan bevestigen, ofwel als je net het gevoel had van ik ben goed bezig, dat dat totaal kan tegenspreken, waardoor dat je dan ook weer stopt met te doen wat dat je deed en heel onzeker wordt.
Ja, inderdaad. Het is zo dat, ja, er heel veel, inderdaad, zoals je zegt, filosofieën zijn. En soms staan die ook haaks op elkaar. En er zijn elementen in de ene filosofie waar je perfect in kunt vinden en in de andere filosofie waar je perfect in kunt vinden. En dat zaait twijfel. En een ouder die twijfelt, staat niet sterk in zijn schoenen, staat niet sterk in zijn kracht. En dat is iets waar we ons toch als slaapcoach soms in kunnen frustreren of waar we toch tegenaan kunnen lopen met onze gezinnen. Omdat, ja, het is zo belangrijk dat de ouders zich inderdaad ondersteund voelen. En niet dat die zo vol met twijfels zitten en dat die gewoon niet meer weten wat mag ik nog doen, wat kan ik nog doen. En inderdaad vooral de nadruk op die wat mag ik nog doen. Omdat ouders vooral bang zijn. Hè? Ze zijn bang dat ze iets gaan doen wat hun relatie met hun kind, de hechting met hun kind misschien gaat verstoren, gaat verslechteren, gaat wankel doen maken. En daar hebben we natuurlijk alles recht voor, wat we uiteraard volledig begrijpen.
Ja, ja. We willen allemaal het allerbeste voor ons kindje. Hè?
Ja.
En hechting is een heel groot woord en we vinden dat super belangrijk. En ja, het laatste wat we willen doen is natuurlijk die hechting met ons kind gaan verstoren. En als het dan gaat over die verschillende filosofieën, het ene sluit het andere niet uit. Eigenlijk is het belangrijkste, zoals dat je net hebt gezegd, dat ouders sterk in hun schoenen staan en dat ze misschien onderdeeltjes van de ene filosofie nemen en van de andere en dat ze eigenlijk zelf tot hun eigen ouderschapsstijl komen waar dat zij zich het beste bij voelen. Want de key tot alles is eigenlijk dat een ouder zich goed voelt.
Mm-hmm.
Dat hij zich niet alleen fysiek goed voelt, maar dat hij zich ook mentaal goed voelt om er te zijn voor je kindje. Om responsief, sensitief te zijn, om die warmte te geven en eigenlijk een veilige basis om te gaan opgroeien.
Ja, inderdaad, die veilige basis. En ik spreek ook heel vaak over een gezonde basis. Omdat, ja, ik ben een hele grote voorstander om vanaf jonge leeftijd wel te investeren in die gezonde gewoontes. Zowel op vlak van opvoeding, als op vlak van voeding, als op vlak van slapen. Dat je eigenlijk, ja, met je partner eigenlijk gaat gaan kijken, waar staan wij achter, waar staan wij voor? En natuurlijk kan je nog altijd wel evolueren, hè. Als je kindje geboren is, dan denk je soms over bepaalde zaken anders dan als je kindje al 2 jaar is. Maar dat je zo wel een beetje weet, waar wil ik naartoe gaan? En dat je eigenlijk vanaf een goede basis start. Nu, soms lukt dat niet. Is het toch zo geëvolueerd dat je ergens bent, bij wijze van spreken, in een doodlopend straatje bent beland en dat je toch ergens het roer wil omdraaien. En die ouders komen dan soms bij ons terecht en voelen zich schuldig. Dat ze niet voldoende hebben geïnvesteerd, bijvoorbeeld in gezonde slaapgewoontes, of zijn bang dat ze door hun eigen, tussen aanhalingstekens, schuld hun kind nu gaan moeten wenen, omdat zij hebben beslist dat het tijd is voor gezonde slaapgewoontes en het kindje is bijvoorbeeld al een jaar. Maar dat schuldgevoel, dat blijft wel zo echt een beetje zo een ingrediënt dat altijd zo'n beetje aanwezig blijft, van, terwijl het is toch helemaal niet egoïstisch van een ouder, waarvan het kindje al ouder is dan, ja, 4, 5, 6 maanden, waar we dus al duidelijk buiten die newborn fase zitten, dat een ouder snakt naar meer nachtrust om te kunnen functioneren in de dag.
Nee, en dat is het gevoel dat ze nu vaak krijgen. Hè?
Ja.
Dat ze egoïstisch zijn of dat ze het gevoel krijgen dat hun kind niet centraal staat.
Mm-hmm.
Omdat ze inderdaad snakken naar iets meer rust of ademruimte voor hunzelf. Misschien ook voor hun partner of voor hun relatie of voor het huishouden. Het feit is ook, ja, heel veel mensen moeten al vanaf het moment dat hun kindje 4, 5 maanden is, terug gaan werken.
Ja, 3 maanden vaak al. Hè? Sommige mama's moeten er... Ja, ze breien er soms nog wel een maandje ouderschapsrust aan vast. Maar niet iedereen kan dat. Of sommigen willen het ook gewoon sparen voor later. Maar ja, als je op 3 maanden terug aan de slag moet, is je kindje nog heel jong natuurlijk. Is het ook normaal dat het slapen nog niet van een leien dak geloopt? Je hebt dan nog zo'n beetje reserve en dan heb je zoiets van oké, we houden dat nog wel een beetje vol. Maar als het slapen op de crèche bijvoorbeeld niet zo goed gaat en het gaat thuis niet zo goed en je hebt een oververmoeide baby die niet goed slaapt en je bent zelf een wrak op het werk en je voelt je eigenlijk op alle vlakken tekortschieten, dan is het eigenlijk heel normaal dat je eventjes een alarmbel trekt. Dat maakt van jou niet een slechte of egoïstische ouder.
Nee, dat je echt even gaat zoeken naar een bondgenoot in meer slaap en hoe kunnen we nu ergens meer rust krijgen, hè, voor iedereen, zodat je ook misschien de ouder kan zijn dat je wilt. Want het is sowieso al een hele zoektocht als je pas mama en papa bent geworden voor de eerste keer. En zelfs al komt daar nog een tweede of derde kindje bij, het is sowieso altijd een zoektocht naar die balans. Hè. En even gaan aanpassen aan wakker zijn tijdens de nacht. En zoals dat je net zei, het is ook heel normaal dat kinderen niet meteen doorslapen en dat die nog bepaalde tijd, nachtvoedingen enzovoort, nodig hebben. Maar het is wel aangenaam als dat vlot verloopt.
Ja, dat er wordt van voeding. Dat voeding kan geslapen worden, dat je niet een uur in de weer hoeft te zijn s'nachts om een kindje terug in slaap te krijgen. Want ja, mijn jongste heeft ook nog tot 6 maanden een nachtvoeding, of meerdere nachtvoedingen gevraagd. Maar dat was volledig draagbaar. Dat was gewoon, zij werd wakker, zij had een voeding nodig en binnen het kwartier, 20 minuutjes, sliepen we allebei terug. Dus dat is niet te vergelijken met de nachten die ik had met mijn oudste dochter, waarbij ik wel in de weer was om haar terug in slaap te krijgen, om rond te wandelen met haar, om haar te wiegen, om die huilbuien te trotseren. Dan start je vaak aan de nacht met zo'n beetje een benepen gevoel van, oh, wat gaat de nacht weer brengen? Je krijgt al stress nog voordat je eigenlijk goed en wel in je bed ligt.
Ja.
Omdat je bang bent, wat gaat de nacht geven?
Ja, je durft al niet te slapen, want je weet ook niet hoe lang dat je zelf gaat kunnen slapen.
Effectief. Hè? Van wanneer gaat de wake-up zijn? Heeft het wel zin dat ik hier in slaap val? Kan ik niet beter nog wakker blijven tot de eerste nachtvoeding? Dat is inderdaad iets. Ja, wat denk ik wel voor veel ouders herkenbaar zal zijn. En het is dus wel zo dat je inderdaad aan de hand van die gezonde slaapgewoontes een kindje kunt leren om niet per se hoeft te leren om per se door te slapen 12 uur aan een stuk. Dat is een beetje ook het ding, denk ik, waar Florence en ik het vandaag over willen hebben. Dat er toch wel wat misconcepties zijn rond slaaptraining. Dat het een beetje een heel zwart-wit verhaal is soms van, of je kind slaapt de hele nacht door en dan ben je, bij wijze van spreken, tussen aanhalingstekens goed bezig. Of je doet helemaal niet aan slaaptraining en je laat je kind, bij wijze van spreken, de hele nacht bij jullie in bed slapen. En dan ben je ook goed bezig, volgens sommigen. Mm-hmm. Dus het is, ofwel moet je aan de ene kant goed bezig zijn, ofwel aan de andere kant. En je moet daar een beetje een keuze in maken. Ga je links of ga je rechts? Terwijl, nee, dat is helemaal niet zo. En het was laatst ook in het nieuws geweest, toch? Het was een artikel rond het bed delen door een van de Kardashians, die dat dan zogezegd nog altijd doet, alhoewel zij ook heel veel de wereld rondreist en dat kind er niet altijd bij is. Dus er zijn toch wel wat vraagtekens bij of dat helemaal waar is, dat het kindje van 9 of 10 jaar elke nacht bij haar in bed slaapt. Maar dit terzijde, dat had wel een beetje een discussie op gang gebracht op sociale media van bepaalde ouders die zelf heel, heel pro het bed delen zijn. Maar dat gaat dan zover dat ze dan ook dat aangeven van dat eigenlijk heel goed is, dat heel gezond is, voor een goede band met je kind, voor een goede hechting met je kind. En dat kan waar zijn, dat is nooit aangetoond trouwens, hè. Daar is geen enkel onderzoek over dat aantoont dat dat effectief zo is. Maar als jij dat voelt, dat zo is, dat is helemaal prima. Ik denk dat dat ook wel een van de belangrijkste dingen is dat we willen meegeven, dat wij daar helemaal niet tegen zijn. We vinden dat als dat werkt voor een gezin, dan is dat eigenlijk voor ons helemaal prima. Maar wat ik wil meegeven, is dat ouders die dat dan, waarbij dat niet werkt, of die daar niet voor openstaan. Want je kan zeggen, van we willen dat perfect doen, maar dat gaat niet zo goed, want ons kind slaapt heel onrustig, gaat dan alle hoeken opzoeken van het bed, krabt op ons, s'nachts. Allee, ik slaap daar zelf heel, heel slecht door. Dus je zit van, ja, bij ons lukt dat niet. Dat je dan al meteen een beetje een schuldgevoel krijgt van, oei, ja, oei, mag ik misschien dan misschien een mindere band krijgen met mijn kind later? Of gaat mijn kind zich minder geliefd voelen? Dus dat is soms een beetje ook weer dat zwart-wit verhaal van, het is precies dat je moet kiezen en dat welke keuze dat je maakt precies, ja, een soort van verantwoording moet aan vooraf gaan. Terwijl je inderdaad, het kan perfect ergens, je kunt ergens in het midden tegemoet komen. Ja. Je vertelde net, je had onlangs nog met een kleutertje samengewerkt, waarvan de ouders effectief samensliepen. Misschien kan jij het beter vertellen.
Ja, dus het kleutertje was al bijna 5 jaar en sliep eigenlijk nog altijd tussen de ouders. De ouders kwamen eigenlijk bij ons aankloppen omdat ze zeiden van, goh, we vinden het niet zo erg dat hij tussen ons slaapt, maar wat we veel erger vinden is dat hij ons ook nodig heeft nog steeds om in slaap te vallen, dat dat super lang duurt, dat de avond eigenlijk volledig door is op dat moment, waardoor dat wij als koppel geen tijd meer hebben voor elkaar. Maar mama stopte ook super vroeg met werken, zodat ze hem op tijd op school kon gaan halen. En ze hoopte elke avond nog wat werk te kunnen inhalen na de bedtijd. Maar dat kon dan niet, omdat het ritueel en het in slaap vallen zo lang duurde. Dus ze kwam eigenlijk gewoon aankloppen voor het feit van, ik zou graag willen dat hij leert zelfstandig in slaap vallen, zodat ik nog wel kan verder werken of met papa samen iets kan doen. Maar we vinden het helemaal geen probleem dat hij dan later in de nacht tussen ons komt kruipen. Mm-hmm. Ze zeiden van, ja, we horen hem eigenlijk niet komen en op dat moment hebben we daar geen last van. Het moet zijn dat hij er een nood aan heeft, dus dat willen we hem zeker wel gunnen op dat moment. Dus we zijn inderdaad met dat traject gestart met die doelstelling voor ogen. En ik ben daar dan niet als slaapcoach om te zeggen van, ah ja, nee, jouw kind is 5, die moet en zelfstandig in slaap kunnen vallen en de hele nacht kunnen doorslapen en op een deftig uur uit zijn bed komen, 's ochtends. Nee, jullie zijn de ouders en jullie beslissen zelf van, wat zijn onze doelen en wat hebben wij nodig op dat moment? En op het einde van dat traject viel dat jongetje inderdaad zelfstandig in slaap. We hadden een goede manier gevonden om met hem om te gaan. We hebben dat ook heel mild aangepakt. We hebben niet gezegd van, en nu moet jij in je bed en wij gaan werken. Want zoiets werkt niet bij een kindje na 5 jaar. Je kan die gewoonte niet zomaar gaan veranderen of zo abrupt gaan veranderen. En tijdens de nacht kwam hij nog bij mama en papa en dat vonden zij super. En op het einde van het traject heb ik nog wat tips gegeven van, oké, wil je daar in de toekomst nog vanaf, dan kan je dat op die manier gaan aanpakken. Maar geen haast, doe het op jullie eigen tempo en waar dat jullie je goed bij voelen eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ik vond dat wel een heel mooi voorbeeld. En het toont ook inderdaad aan dat we proberen om wel op maat van een gezin te gaan werken. Omdat er inderdaad geen one-size-fits-all is. En het is ook wel zo dat ouders die slaaptraining niet zo goed kennen of die het meer denken van, oké, dat is niet goed en dat gaat niet goed zijn voor de band met mijn kind. Dat die vaak zo denken van, oké, ja, als ik met een slaapcoach in zee ga, dan gaat het heel zwart-wit zijn, ga ik mijn kind moeten laten huilen. Gaat hij dan inderdaad, dan gaan we gewoon een kind hebben dat heel de nacht in zijn eigen bedje slaapt. En voor de ouders is dat soms ook wel een beetje een te grote stap natuurlijk. Want die denken dan, oh ja, dat is niks voor ons. We kunnen niet aan slaaptraining doen, want we zijn daar niet aan toe. Dus inderdaad wel fijn dat die ouders dan toch wel met een open mind in dat gesprek zijn gegaan met u. En ook zelf hebben aangegeven van, ja, goh, is het mogelijk dat nog wel kan? En dat advies dan eigenlijk bijna altijd ja, omdat soms is het zo een beetje van bepaalde mensen geven ons soms een beetje een slechte reputatie van, oh ja, als je met een slaapcoach werkt, dan gaat het alleen maar zo en zo zijn. Je gaat dan niet meer lekker kunnen knuffelen met je kindjes nacht of zo. Terwijl dat is eigenlijk helemaal niet het geval, hè?
Nee. En als jij dat graag wilt doen, dan zijn wij er eigenlijk om jou daar alleen maar sterker in te maken, hè? Eigenlijk zijn wij de persoon die achter jou staat en zegt van, goed bezig. En we bespreken daarom eerst van, wat wil je en hoe gaan we het doen? En sta je er volledig achter? En als het antwoord ja is, dan starten we eraan en in een traject zijn wij er dan om eigenlijk jou te gaan versterken in jouw positie en te zeggen van, oké, je bent goed bezig, doe maar verder. En het is inderdaad zo dat kindjes soms gaan huilen, want verandering brengt weerstand met zich mee en een baby kan alleen maar communiceren door te huilen. Maar ook dan zijn wij er om jullie te gaan helpen om de balans te gaan zoeken. Want soms heb je heb je het gevoel als mama van, oké, mijn kind huilt, ik moet dat hier super snel direct gaan oplossen. Maar het is belangrijk om even stil te staan en pauze te nemen en niet impulsief te gaan handelen, maar ook goed te gaan luisteren van, oké, op welke manier huilt mijn kindje nu? Wat heeft hij nodig? Moet ik al gaan ingrijpen? Of gaat hij het op een of andere manier zelf kunnen oplossen? Is het misschien gewoon eventjes ontladen? En gaat mijn interventie het misschien alleen nog maar erger maken? Maar daarnaast zijn wij er ook om te zeggen van, oké, is jouw kindje super hard aan het huilen en is er superveel distress eigenlijk, negatieve stress, om te zeggen van, ga naar je kind, neem hem op, maak contact en troost hem. En op die manier leert hij ook van, oké, als er echt iets is, als ik echt in een onveilige situatie ben, dan is mijn primaire hechtingspersoon of zijn de mensen die voor mij zorgen, dan zijn die er altijd voor mij en dan kan ik wel bij hun terecht.
Ja, inderdaad. En dat is ook in een hele belangrijke, dat zelfs met de gecontroleerde huilmethode, dat er altijd een check wordt gedaan, dat je altijd naar je kind toe gaat. Best nog als een James werken wij niet met cry it out. Dat is ook niet nodig, merken wij in onze ervaring. Dat is helemaal niet nodig dat een kindje heel lang hoeft te huilen om gezonde slaapgewoontes aan te leren. Wij werken met methodes waar we ofwel bij het kindje blijven, ofwel korte tijdspannen weggaan. Dat is de gecontroleerde huilmethode. Maar ook daar hebben we eigenlijk een beetje die methode eigenlijk gewijzigd. Toen ik pas begonnen was als slaapcoach, gebruikte ik wel de methode volgens het boekje. Dat is Richard Ferber, een dokter die dat heeft uitgevonden, die methode, waarbij je altijd x aantal minuten gaat wachten voordat je kindje mag gaan troosten. Maar die minuten die lopen nogal heel snel op en dat worden ook al heel krap, zo 20, 25 minuten. En ik zeg het, in de eerste gezinnen waar ik mee heb samengewerkt, dan volgde ik dat wel met mijn gezinnen. En dat gaf ook goede resultaten. Maar ik merkte ook dat we eigenlijk perfect veel langer met die hele korte intervallen konden werken en dat we dan ook mooie resultaten haalden. En dat was gewoon win-win, want ja, als ouder wil je natuurlijk niet dat je kindje te lang huilt. Als kind is het ook gewoon fijn dat je sneller getroost wordt. Dus, en ook ik voelde mij veel comfortabeler bij methoden waarbij het kindje maar heel kort moest huilen. Maar wel, ik noem het vaak een duwtje in de rug krijgt. Want er zijn echt wel kindjes die, waarvan je kunt zeggen van oké, als ouder wil ik absoluut niet dat mijn kind alleen hoeft te huilen. Hè? Dus bij een controleerde methode ga je wel eventjes de kamer uit. Dus je hebt wel ouders die zeggen van nee, dat wil ik absoluut niet. Maar dat we dan wel merken tijdens het traject, dat er dan eigenlijk veel langer wordt gehuild. Als de ouder eigenlijk probeert om nabij te zijn, om te gaan fysiek troosten, om te gaan verbaal troosten, dat het huilen, dat het frustrerend is voor dat kind. En dat kind zoiets heeft van, maar pak, allez, ga je mij terug in slaap wiegen zoals ik het gewend ben? Of ga je misschien, mag ik toch terug aan de borst in slaap brengen? Want dit vind ik niet leuk. En als je dan een gecontroleerde huilmethode gebruikt, dat het kind veel sneller in zijn eigen kracht komt en zelf gaat zoeken van oké, ik vind het eigenlijk wel fijn om eventjes op mijn speentje te zuigen of op mijn handje te zuigen of mij lekker op mijn buikje te rollen, in mijn knuffeldoekje te pakken. Eigenlijk lig ik hier veilig, ik lig hier goed in mijn bedje, ik ken deze omgeving, ik slaap hier ook 's middags en dergelijke. En dat je dan merkt dat het huilen uiteindelijk veel minder lang duurt. En dus dat het zeker niet zo is dat wij als slaapcoach zoiets hebben van je moet gecontroleerd huilen doen, want dat is ook zoiets, we horen dat wel regelmatig, oh ja, best nog als een James is alleen maar gecontroleerd huilen. Dat is helemaal niet zo. De ouders die ons al hebben ingeschakeld weten dat ook, dat wij verschillende methodes hanteren. Maar we merken wel in de praktijk dat die methode wel vaak sneller werkt. Waardoor ouders zich dan wel daar comfortabel bij voelen, omdat ze natuurlijk wel het huilen in totaal beperkt willen houden, wat we ook wel snappen. Hè?
Ja, en ik denk dat we ouders ook proberen leren om inderdaad, je hebt jezelf als ouder, je hebt je ouderschapstijl, je hebt voor ogen wie je als mama of papa wilt zijn en hoe dat je met je kindje wilt omgaan. En heel veel ouders is natuurlijk hun eerste keuze om heel nabij te zijn en direct te gaan troosten en het kind veel te helpen enzovoort. Maar je hebt natuurlijk ook je kindje en het temperament van je kind en de context.
Ja.
En eigenlijk vinden wij het belangrijk om die twee te gaan combineren. Om te gaan kijken van, oké, wie ben ik als ouder, maar wie is mijn kind? En ook te gaan kijken van, is dat wat ik nu aan het doen ben, is dat effectief? Helpt ons dat, dus mij en mijn kind, helpt ons dat vooruit? Of gaan we elkaar er even in gaan tegenwerken? Want soms wil je je kindje graag dichtbij nemen, maar merk je dat hij zich in een banaan trekt, of dat hij zich afduwt, of dat hij nog harder begint te huilen, dan is een gulden middenweg niet om hem neer te leggen en misschien weg te gaan, maar om te kijken van oké, kan ik die op bedje laten liggen en kan ik die bijvoorbeeld op bed troosten door die daar aan te raken of met mijn stem. En zo echt te gaan kijken van, is dat wat ik nu aan het doen ben effectief, ja of nee?
Ja, dat, allee, dat je dat zegt over die banaan trekken, dat deed me meteen, gaf me meteen een flashback naar mijn oudste Noëlie. Ik denk dat ze toen ja, net geen, moet 5 of 6 maanden geweest zijn. En ik herinner mij nog zo dat ik ze s'nachts aan het troosten was in mijn armen. En dat ze zich altijd zo in een banaan trok. En ik echt nog s'nachts googelde, maar waarom doet hij dat? Ik snap het niet. En dat ik haar dan echt zo bijna in een ruggreep nam. Omdat ik dacht, ja, dit helpt dan beter. Dan kan ze zich minder verzetten. En dan wiegde ik haar zo. Ik forceerde haar echt zo in slaap. Mm-hmm. En ik dacht echt van, ik ben hier goed bezig. Allee, dit is wat ik moet doen. Want mijn kind heeft het duidelijk moeilijk met iets. Trekt zich in een banaan. Maar eigenlijk gaf ze aan van, wow, I need some space here, weet je. Eigenlijk, als ik daar achterop terugkijk, dan denk ik van, ah, ik had haar eigenlijk in haar bedje misschien moeten leggen. En misschien had ik eventjes naast haar bedje kunnen gaan zitten en haar gewoon op haar buikje strelen, bijvoorbeeld. Ik weet niet wat op dat moment gelukt was, hè. Ik kan niet naar achter in de tijd. Maar ik besef nu wel van, oké, zij gaf eigenlijk aan van, je bent een beetje te veel aan het doen. Je bent misschien een beetje te veel in mijn personal space. En dat is ook iets wat we soms zien bij kindjes. De ouders vanuit liefde eigenlijk graag extra willen helpen. Maar dat wij, doordat wij iets objectiever zijn en wat verder uit de situatie staan, als we dan horen van, ah ja, dit en dit en dit is gebeurd vannacht, dan kunnen wij daarop op inspelen. Hè? Want als we in het traject samenwerken met ouders, dan hebben we dagelijks contact. Dan kunnen wij zien van, ja, maar kijk, je kindje wil het eigenlijk daar aangeven. Misschien gaan we een keer dat proberen vanavond. En dat we dan merken dat die ouders zoiets van, ah ja, inderdaad. Dat je dan echt zo meer zo, ja, dat teamwork hebt om het kindje te gaan helpen om beter te slapen en om daarin het doel altijd inderdaad om zo weinig mogelijk traantjes te hebben, maar dat we tegelijkertijd ook niet moeten weglopen van die traantjes. Kindjes huilen nu eenmaal, dat is een vorm van communicatie. Ook doorheen de dag huilt een kind voor x, y, z redenen. En het is niet realistisch om te verwachten van een ouder om altijd onmiddellijk responsief te zijn. Rijd maar eens naar de kust met je kind en je bent misschien 1,5 uur onderweg en je kind is de hele tijd aan het huilen. Ja, wat ga je dan doen? Terug naar huis rijden of gewoon niet gaan om te vermijden dat je kindje zou huilen? Ja, soms moet je wel ergens een bepaalde keuze maken van oké, ja, we willen wel graag echt wel een weekendje fijn samen aan zee doorbrengen. Ook al weet je op voorhand, die autorit gaat niet zo gezellig zijn. En dat is een beetje, ja, dat is misschien een gekke vergelijking, maar als je start met slaaptraining, dan ga je ook meestal op voorhand weten van, oké, mijn kind gaat niet zoiets van, oh jee, halleluja, ik ga vanavond leren om niet meer al wiegend in slaap te vallen. Ja, je weet dat dat eventjes wel wat moeilijk gaat zijn, maar je weet ook, waar gaan we naartoe, naar een situatie waar dat we misschien ons allemaal wel beter in gaan voelen, waardoor ik me beter in mijn rol als ouder ga voelen, en dat gaat er ook voor zorgen dat je kindje zich ook, dat is ook gewoon enkel positief voor het kindje. Als een ouder helemaal eronder door zit en voor het minste uit zijn sloffen schiet, dat is ook niet ideaal. Dus ze moeten niet altijd zo denken van, oh, dit gaan we niet doen, want er gaat misschien gehuild worden. Wordt ook soms vaak gezegd van, door mensen die zeggen van, ja, je mag niet je kindje laten huilen. Ja, maar dat is slecht voor de cortisol. Hè? Cortisol wordt ook zo'n woordje dat een beetje heel bekend is de laatste tijd. Maar wat is eigenlijk cortisol? Dat ligt jij misschien eens uit.
Cortisol is eigenlijk een hormoon,
ja,
dat naar boven komt. Die we krijgen eigenlijk ook als we blootgesteld op de daglicht en tijdens de dag. Maar als er te veel cortisol vrijkomt, dan wordt dat omgezet in adrenaline. En dan kan dat eigenlijk een negatief effect
hebben. Ja, inderdaad. Dus cortisol is iets wat we allemaal aanmaken. Jij en ik op dit moment, als je op dit moment dit aan het beluisteren bent, heb je cortisol, ben je cortisol aan het aanmaken. Iedereen doet dat. Dat is een heel onschuldig hormoon dat ervoor zorgt dat wij alert zijn, wakker zijn. En dat hormoon stijgt door in de dag om ons wakker te houden. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat als je na in een stresssituatie zit, dan ons cortisol gaat stijgen. Dat is niet alleen, dat is bijvoorbeeld ook zo als wij, als je naar een tandarts gaat en je gaat helemaal niet gaan naar een tandarts, dan ga je cortisol waarschijnlijk hoger zijn. Dus dat is eigenlijk heel normaal, als een normale reactie. Maar het woord cortisol of de effecten van cortisol worden soms een beetje misbruikt om te zeggen van, wow, maar als je kindje cortisol of te veel cortisol heeft, dan is dat eigenlijk schadelijk. Terwijl, ja, als cortisol schadelijk zou zijn, dan zou moeder natuur een beetje een fout gemaakt hebben om ons dat in ons lichaam te geven. Ja. Maar het is zo, ja, inderdaad, als je kindje voor het eerst wakker in zijn bedje wordt gelegd, laten we nu echt wel ook het in een heel zwart zit zien. Dus stel, je kindje is niet gewend om in zijn bedje te slapen, slapen we het altijd in een draagzak of draagdoek. Ja, dan gaat het cortisol effectief hoger zijn op dat moment. Je kunt het vergelijken met de eerste keer dat hij in bad ging, als newborn, dan was zijn cortisol ook hoger.
Eerste keer dat hij... Zijn eerste vaccin
was ook hoger. Eerste keer aan de crèche, ook hoger. Eerste keer aan school, ook hoger. Alles wat een stress zou kunnen geven bij je kind, gaat ervoor zorgen dat die cortisolreactie hoger is. Maar dat wil daarvoor niet zeggen dat die cortisolreactie niet kan terugzakken. En hoe zakt die terug? Doordat je kindje eigenlijk gaat leren omgaan met die nieuwe situatie. Dus laten we verder gaan op het voorbeeld van starten met de crèche. In het begin heeft je kindje het moeilijk met die aanpassing. Nieuwe verzorgers, nieuwe omgeving, nieuwe routine. Geeft stress. Oké, kan je zeggen van oké, ik wil niet dat mijn kind stress heeft. Ik wil niet dat mijn kind daar huilt. Oké, dan ga je die daar moeten uithalen uit die omgeving. Of ga je moeten kindje leren om te gaan met die nieuwe situatie.
Ja, en om te gaan met die nieuwe situatie, dat kan dan eigenlijk veilig worden gemaakt doordat we eigenlijk een bepaalde structuur, routines, voorspelbaarheid gaan installeren. Want de eerste keer is dat allemaal nieuw en weet je niet wat er gebeurt? Jij als mama en papa, jullie weten ook niet goed wat er gebeurt en dat is spannend voor iedereen. Maar door elke dag dezelfde routine te gaan hanteren, dezelfde ritueeltjes van nu mag ik nog even melk drinken, dan doen we mijn jasje aan, gaan we in de auto en naar het kinderdagverblijf. In het kinderdagverblijf bijvoorbeeld, ja, jasje uit en aan de verzorgster gegeven worden. Dat zorgt ervoor dat die omgeving voorspelbaar wordt voor je kindje. Dat die weet wat er gaat gebeuren. En op die manier gaat hij niet meer zo gestrest zijn als de eerste keer dat hij dat deed. En eigenlijk is dat een beetje hetzelfde met slapen of met alles dat we doen doorheen de dag. Wij proberen de wereld voor ons kindje heel begrijpbaar en heel tastbaar te maken door ritme en regelmaat. En daarom gaan we ook bijvoorbeeld een bedtijdsritueeltje gaan installeren. Dat hoeft geen half uur te duren, maar wel een opeenvolging van dezelfde handelingen, zodat uw kindje weet van, en nu is het slaaptijd en nu weet ik dat er dit of dat gaat gebeuren. Ofwel word ik wakker in mijn bed gelegd, ofwel word ik nog half in slaap gedaan in de armen van mama of papa, maar die weet wat dat er gaat gebeuren.
Mm-hmm.
En dan komen we ook eigenlijk bij het feit dat het heel belangrijk om als ouders een plan A te hebben. Hè? Want als je een plan A hebt en je reageert telkens op dezelfde manier, want dan hebben we het eigenlijk ook over die slaaptraining of slaapcoaching. Ja. Als je gaat voor één methode en dat mag een mengelmoes van methodes zijn, hè? Gewoon iets waar je jezelf goed bij voelt. Maar als jij telkens op dezelfde manier reageert, dan wordt dat voorspelbaar voor je kind. Dan word jij voorspelbaar voor je kind. En dan weet je van, mijn ouders doen altijd dat op die manier. En die weet wat die van jullie kan verwachten en omgekeerd. En dat gaat ook opnieuw weer die rust brengen. Hè?
Exact. Dus eigenlijk leer je als ouder stap voor stap aan je kindje andere gewoontes aan, die je kindje nog niet gewend is. Dat geeft weerstand in het begin, dus dat kan inderdaad zijn dat de cortisol op dat moment hoger is. Maar inderdaad, doordat het eigenlijk allemaal voorspelbaar wordt en dat je kindje tegelijkertijd leert om zelfstandig te slapen, dan merk je inderdaad dat het huilen gaat afnemen. En sommige negatieve, zal ik zeggen, die gaan dan zeggen van maar je kind heeft nu geleerd dat je er niet meer bent voor hem en daardoor stopt hij met huilen. Ik denk dat we nu aan de hand van deze uitleg toch hebben duidelijk gemaakt dat eigenlijk helemaal niet zo is. Jij gaat eigenlijk die liefdevolle persoon zijn die hem gaat leren om ook in zijn kracht te staan voor je kindje, om beter te gaan slapen. Wat wel zo is, dus effectief, toxische stress is wel negatief. Toxic stress, dat is wel al aangetoond dat dat op lange termijn negatieve gevolgen kan hebben. Maar toxic stress is helemaal niet hetzelfde dan een milde stressreactie eerder, die kindjes kunnen hebben eerder, hè, want dat zie je altijd, bij slaaptraining. Bij toxische stress, dan denken we aan kinderen die opgroeien in een drugsmilieu, kinderen die fysiek misbruikt worden, ja. Seksueel of geweld, verwaarlozing, effectief. Maar ja, in een kind dat opgroeit in een gezin dat liefdevol met dat kind omgaat, wordt niet blootgesteld aan toxische stress en dat is helemaal niet te vergelijken. Gelukkig, maar. Hè. Ja, ja. Ik doe deze job ook al een paar jaar en ik probeer echt ook wel op de hoogte te blijven van het onderzoek. En ja, er is echt geen enkel onderzoek dat aantoont dat de slaaptraining negatieve gevolgen kan hebben.
Nee, want je geeft je kindje ook grenzen aan tijdens de dag. Want goed ouderschap, en dat is eigenlijk bewezen vroeger, waren de ouders heel autoritair. Hè? En dat kon dan eventueel leiden later dat ze niet zo goed waren in het opbouwen van sociaal-emotionele relaties.
Met autoritair, misschien even uitleggen wat dat dan daarmee bedoeld wordt?
Dat eigenlijk willen we daar zeggen van het kind mag er zijn, maar we willen die niet horen of we willen eigenlijk die niet zien, die heeft niets te zeggen.
De ouders zijn streng, kindje wordt misschien soms in de hoek gezet of fysiek een beetje... Ja, gedisciplineerd hè, om in de pas te lopen. Dat was weer het autoritaire ouderschap van vroeger.
Ja, van vroeger. En dan is de pendel eigenlijk een beetje naar de heel andere kant gegaan. Hè, met de alles toelatende ouderschapstijl. Waar ze zeiden, nee, kind moet kind zijn. Die gaat eigenlijk zelf zijn ontwikkeling en zijn evolutie bepalen. Die gaat zelf zijn grenzen aangeven, als er überhaupt op dat moment al grenzen zijn. Maar er is dus ook uit onderzoek gebleken dat zowel de ene kant als de andere kant, dat niet positief is, maar dat we eigenlijk moeten komen tot een ouderschapstijl die zowel die warmte geeft als die grenzen.
Ja.
Want die grenzen die worden sowieso afgetast. Mm-hmm. Maar we zijn er als ouder om opnieuw die omgeving veilig te gaan houden en die grenzen aan te geven. En we vinden dat vaak helemaal niet moeilijk tijdens de dag om dat te doen. Om tijdens de dag te gaan zeggen van oké, deze vind ik oké, deze vind ik niet oké. En als mijn kind dan eventjes huilt omdat hij daar niet mee akkoord is, omdat hij bijvoorbeeld in de keuken de kast met borden heeft opengedaan en al die borden daaruit heeft gehaald, en dat we misschien toch zeggen dat dat niet mag en dat er dan weerstand komt, dat vinden we niet zo erg. Mm-hmm. Maar als ze s'avonds grenzen aangeven aan onze kinderen of tijdens de nacht en onze kinderen huilen, dan gaan we dat ineens helemaal anders gaan interpreteren. Mm-hmm. Terwijl dat we onze ouderschapstijl eigenlijk 24 op 24 kunnen hanteren en dat er niet per se tijdens de nacht een andere stijl moet zijn tijdens de dag of dat het huilen of de weerstand tijdens de nacht, dat die ineens veel schadelijker is dan de weerstand tijdens de dag.
Nee, maar we merken ook wel dat tijdens de nacht het moeilijker is om inderdaad bepaalde afspraken te volgen. Ja. We zien dat vooral bij de iets oudere peutertjes en kleutertjes. Die ouders die bij ons komen aankloppen, soms hebben die kinderen eigenlijk perfect goede slaapgewoontes gehad van in het begin, maar is toch ergens misgelopen en het is gewoon met een koppig exemplaar moeilijk om consequent te blijven s'nachts. Dat is wel waar, hè?
Ja. Ook in het midden van de nacht hebben wij als volwassenen dan die natuurlijke slaapdrang.
Mm-hmm. Ja.
Die we hopen dat onze kinderen ook hebben, maar door bepaalde gewoontes of associaties die er in moeilijke periodes misschien ontstaan zijn, mm-hmm. komen we dan tot nachtelijke
discussies. Gewoontes. Ja, en die willen inderdaad willen vermijden. Ik denk dat dan ook een tip is dat we kunnen meegeven van ga eens na van oké, wat zijn de grenzen dat we willen hebben overdag en 's nachts? En probeer terug die te gaan bewaken 's nachts ook. Omdat het is eigenlijk 100% normaal voor een kind om zijn grenzen te gaan aftasten 's nachts.
Ja.
En het is niet omdat je dan niet toegeeft dat je kind het moeilijk heeft, dat je daardoor een slechte ouder bent. Helemaal niet. Het is eigenlijk gewoon eigen aan een kind om ook zijn ongenoegen te uiten natuurlijk. En bij een peuter en een kleuter gaat dat vaak gewoon nog luider en misschien ook langer zijn dan bij een baby. Omdat ze een beetje, zo aangestekens, een beetje hun gelijk willen krijgen, hun gelijk willen halen en willen blijven doordraven. Terwijl een baby daar nog niet over nadenkt of zo en gewoon beseft van oké, ik ben eigenlijk wel moe, hè, op een bepaald punt. Ik ben moe, ik ga eigenlijk wel lekker slapen. Dit voelt eigenlijk wel goed. Ik ben veilig in mijn bedje. Mijn mama of mijn papa komen hier regelmatig een keer een check doen. Ik ben hier, alles is oké. ik ga gewoon lekker slapen en mij overgeven tot die lekkere slaap, wat fantastisch is natuurlijk.
Ja, ja, bij een baby staat die primaire zorg ook heel centraal, hè? Die primaire zorg. En dan iets later, hè, die hechting en die hechtingsfiguren, waardoor dat als jij telkens op dezelfde manier gaat reageren en dezelfde manier doen, door die voorspelbaarheid, kom je dan eigenlijk zonder al te veel discussie uit die situatie. Mm-hmm. Bij een peuter, ja, die heeft zijn eigen ik al, hè. Mm-hmm. Die heeft zijn eigen ik, die wil de wereld ontdekken, die wil gaan kijken hoe hij zelf verhoudt tegenover andere individuen en daar echt zijn mannetjes staan. En dan moet je natuurlijk naar andere methodes gaan grijpen, want door telkens hetzelfde te gaan zeggen en gaan doen, natuurlijk ook heel belangrijk, maar ga je er niet uit geraken en dan ga je echt, ja, die peuter moeten leren meewerken, hè?
Ja, je moet die eigenlijk aan boord krijgen. Dat zie ik ook altijd bij mijn cursus zindelijkheidstraining van, je moet je peuter eigenlijk wel aan boord krijgen. Want ja, de meeste peuters, ik wil ook niet te veel afwijken, maar er zijn heel veel peuters die niet zelf zoiets hebben van, oh ja, laat me zinnelijk worden. De meeste vinden dat helemaal prima in een luie rondlopen. En die hebben zoiets van, laat mij rust, ik ben helemaal gelukkig, ik kan altijd spelen wanneer ik zin heb. Ik hoef niet mijn spel te onderbreken en dergelijke. Dus ja, om je kind zinnelijk te krijgen, moet je dat aan boord krijgen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde met dat slapen. Mm-hmm. Ja, dat dat echt wel, wel belangrijk is om te proberen een manier te vinden om je kindje aan boord te krijgen.
Ja, ik denk dat ook het gewoon het belangrijkste om te weten is dat de meeste kinderen zijn veilig gehecht.
Ook al.
Uit onderzoek blijkt dat over de hele wereld, over alle landen, over alle continenten heen, dat de meeste kinderen echt veilig gehecht zijn.
En een veilige hechting wil trouwens zeggen dat een kindje zich veilig voelt met een primaire zorgfiguur. En dat hij het gevoel heeft dat hij daarvan kan weggaan en terugkomen. En dat eigenlijk altijd die band er aanwezig is. Dus dat wordt ook soms een beetje misgeïnterpreteerd. Dat een veilige hechting wil zeggen dat je eigenlijk altijd in alle situaties aanwezig en present moet zijn bij je kind. En als je kind het moeilijk heeft, dat je ook echt altijd fysiek onmiddellijk gaat gaan troosten. Terwijl een veilige hechting wil dat eigenlijk niet zeggen.
Nee.
Dat wordt verkeerd geïnterpreteerd, zou ik het zo zeggen. Echt een veilige hechting vanuit de wetenschap wil zeggen dat het kindje het gevoel heeft dat hij zelf kan, in het Engels noemen ze het explore, hè? Dus dat ze eigenlijk zelf een beetje op ontdekking kan gaan en terug kan komen altijd naar de veilige zorgfiguur die daar in de omgeving is of een andere persoon als, zeg maar, iets wordt op de crash, hè, waar ze zich ook veilig mee gehecht voelen. En op die manier eigenlijk, wil ik zeggen. Dat zoals ik het zei, dat je altijd onmiddellijk moet in de onmiddellijke nabijheid moet zijn. Dat is secure attachment, noemt dat, hè?
Ja, ja, dus dat is die veilige hechting. En ik denk dat ik voor ons beiden kan spreken dat we onze kinderen goede slaapgewoontes hebben aangeleerd. Maar als zij een probleem hebben, doorheen de dag of nacht, dat zij nog steeds weten dat ze bij ons terecht kunnen. Hè?
Absoluut.
Of als zij een keer vallen of een bepaalde frustratie hebben, dat ze ook meteen nog steeds naar mama komen. En dat ze niet doordat wij hun hebben geleerd om goed te slapen of goede slaapgewoontes hebben aangeleerd, dat zij denken dat zij niet meer bij ons terecht kunnen.
Ja, of worden ook s'nachts. Dat als zij ziek zijn of tandpijn of whatever, dat zij ook wakker worden s'nachts. En niet denk je, ah, maar ja, ik lig in mijn bedje, ja, ik ga gewoon stilletjes zijn, want dit heeft toch geen zin. Allee, ik denk dat dat wel duidelijk is hier, dat dat helemaal niet het geval is. Ik heb ook nu al, samen hebben we al heel veel ouders geholpen. Ik heb nog geen enkele keer een ouder gehad die ongerust naar mij is toegekomen van, oei, er is precies iets veranderd in onze hechting. Integendeel, ik krijg eigenlijk nog regelmatig positieve berichtjes van ouders die jaren geleden met mij hebben samengewerkt, van, dat ze bijvoorbeeld toch nog voor een tweede kind zijn gegaan, ondanks dat ze zoiets hadden van, dat willen we nooit meer meemaken. Maar dat ze dan toch in hun kracht zijn gekomen en toch dat vertrouwen terug hebben gewonnen van, om er toch nog eens door te gaan. Ook al hadden ze een vrij traumatische ervaring van het slapen de eerste keer, bijvoorbeeld.
Ja, ja. En was hun relatie bijvoorbeeld helemaal in slop, of waren ze elkaar even verloren, ging alle aandacht naar dat kind, of was er heel intensief samenslapen, of zelfs apart slapen, dat mama en papa apart slapen om toch zoveel mogelijk rust te krijgen. Maar door die nieuwe balans eigenlijk te vinden naar meer rust en meer samen zijn, dat ze inderdaad nog voor een tweede of een derde kind.
Bijvoorbeeld, ja, inderdaad. Allee, ja, dat heb ik ook al een paar keer gekregen. Ja, ouders die zeiden van... ja, effectief, van, we zijn toch voor een tweede kindje of een derde kindje gegaan. Of ouders die destijds met mij hebben samengewerkt en dan voor een tweede of een derde kindje dan met een van de collega's, een van het team, had samengewerkt. En dan soms ben ik altijd benieuwd en vraag ik eventjes aan hun van... En, allee, hoe gaat het en zo? En dan zeggen ze soms wel zo van... Het gaat eigenlijk wel oké, maar we willen gewoon zeker zijn. We willen niet meer terug in dat pad komen van vorige keer. En dat vertrouwen in ons, in Snuggles & Dreams, zo groot is, ja, dat kan alleen maar plezier doen. Hè. Dat ze gewoon voelen van... we gaan gewoon zeker, wordt ons zeker nemen deze keer. Allee, ik bedoel, de ouders die bij ons samenwerken in een traject, dat zijn ook vaak de ouders die zoiets hebben van... Zeg maar wat ik moet doen en wees mijn coach. Hè. Allee, ik heb echt wel even iemand nodig aan de zijlijn. Een coach effectief, die ons even gaat begeleiden hierin. Op de achtergrond is hier de Nelson. Die even wakker wordt en wilt schudden.
Ja, of ouders die zeggen van... Eigenlijk weet ik wel wat ik moet doen.
Ja, maar ik heb een coach.
Hoe ik het wil doen.
Ja, maar ik wil even aftasten. Ja. Ik wil vragen kunnen stellen.
Ja.
Ik wil dat niet alleen doen.
Nee, ik heb iemand nodig die mij zegt van... Jij bent goed bezig, want effectief, als ik alles ga opzoeken... Dan vind ik heel veel dingen die zeggen van oké, ik ben goed bezig, maar evenveel dingen die ook zeggen van doe dit niet.
Ja, ja, inderdaad.
En die daar gewoon even een backup willen om hen te sterken in hun ouderschap.
Ja.
Maar laat ons duidelijk zijn, wij zijn een slaapcoach, onze kinderen zijn geen robotten. Hè?
Nee.
Ze slapen geen 365 dagen per jaar door. Die zijn niet een hele nacht comateus. Die kunnen ook wel een keer wakker worden. Of we moeten daar ook soms eens voor opstaan.
Ja.
En dat is ook balen.
Maar dat is heel normaal, inderdaad.
Maar dat is heel normaal.
Ja. Ik zou zelfs niet zeggen dat altijd... Allee, als ik al een keer een slechte nacht heb hier thuis, dan... Oké, dat heeft wel direct een impact op je...
vermoeidheid.
Ja, de vermoeidheid. Maar ik zou nog niet zeggen dat het balen is. Alleen, want dat is vaak wel draagbaar, omdat je weet gewoon... Je hebt die goede basis waar je het weer op kan terugvallen. Ja, onze oudste is altijd een veel gevoeligere slaper geweest. De jongste zeg ik vaak van dat hij een betere slaper is, maar ik ben er ook wel van overtuigd dat dat is omdat wij eigenlijk op jongere leeftijd hebben gewerkt aan die gezonde slaapgewoontes.
Mm-hmm.
En dat zij vanaf 7, 8 weken, ben ik beginnen oefenen met dutjes in bed bij haar. En ja, dat is, die houdt wel echt van slapen. Die heeft haar knuffeldoekje en als ze dat ziet, dan is ze klaar om lekker te gaan slapen of haar slaapzakje en zo. En dat is echt wel een beetje de missie, denk ik, bij Snuggles & Dreams, is echt om ouders te gaan informeren, helpen, als ze dat willen. Hè? Want dat is ook wel een hele belangrijke... ik denk dat je, als je mij al even volgt op Instagram en zo, ik ga denk ik nooit echt... En als ik dat ooit doe, laat het mij gerust weten. Mensen overtuigen om met ons samen te werken. Ik ga wel zeggen wat dat we doen, wat dat volgens andere ouders de voordelen zijn. Ik ga zeker even als reviews delen en zo. Uiteraard, ik ben ook maar een bedrijf dat probeert te groeien. Maar ik ga niet zeggen van, kijk, slaap je op dit moment samen? Ja, dan moet je daarmee stoppen en dan ga je met ons moeten samenwerken. Absoluut niet. Ik vind, als iets werkt voor u, dan is dat helemaal prima. En wat ook belangrijk is, ook omgekeerd, dat als andere mensen ons afbreken... Dan moet je ook een beetje, zou ik ook aanraden om een beetje een kritischere bril op te zetten. Waarom zou je zelf iemand een andere manier moeten afbreken om jouw eigen manier te promoten? Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Je kan gewoon zelf aanraden van, kijk, ik adviseer het op die manier. Net zoals ik en wij het op die manier adviseren, zonder dat je een ander hoeft af te breken.
Nee, nee. Het is niet dat jouw kaars harder gaat branden omdat je die van een andere uitblaast.
Exact, exact. Ja, want dat zijn soms zo van die berichtjes dat je dan krijgt van bezorgde ouders van oh ja, maar die persoon heeft dat gezegd over slaaptraining, is dat zo? En ik denk dat ik dan in de toekomst hen ga verwijzen naar deze podcast. Ik denk waar we gewoon open en bloot een gesprek hebben gehad en ook heel duidelijk hebben gezegd van doe waar je je goed bij voelt. Je kan je informeren, probeer je vooral niet te laten... in twijfel brengen, probeer in je eigen kracht te staan en heb je nood aan een coach, dan zijn wij daar voor u, als jij dat wilt.
Ja, dat klopt. En we vertrekken vanuit jou als ouder en wat jij zelf wilt en kan bereiken.
Ja, inderdaad. Dus ik hoop echt dat er toch enkele ouders iets zullen gehad hebben aan deze aflevering. Ik vond het ook wel fijn om het er eens over met jou te hebben.
Ja, het was een fijn topic.
Ja, inderdaad. Ja, merci Florence. En wie weet, tot een volgende aflevering. Hè?
Doei.
Doei.
Dit was het dan. Ik ben heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Laat je het mij weten via een review of via Instagram. Je kan mij vinden via @snugglesanddreams, waar ik trouwens ook dagelijks tips deel en een inkijk geef in ons dagelijkse leven. Bezoek zeker ook eens de website snugglesanddreams.com. Daar ga je heel wat gratis downloads vinden, als ook de diensten die we aanbieden. Wil je in de toekomst zeker niets missen van deze podcast? Vergeet je dan zeker niet te abonneren. Heel veel liefs en tot snel!